Kerkenraad maakt u bekend dat de dienst morgenochtend op tweede paasdag aanvangt om 11:30. Woensdag 23 april zal er om 19:30 een meditatie worden voorgelezen. Vrijdag 25 april hopen Stefan Biemond en Janna Louise van Vulpen elkaar het jawoord te geven. Kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 14:00 in de kerk al hier. En deze dienst wordt geleid door dominee K. de Boer. En dit alles zo God wil en wij leven. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor opleiding predikanten. De tweede voor de kerkvoogdij. De derde voor het gebouwenfonds. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. 118 vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen, die ons blijdschap geeft. 118 vers 12. U zal Gods heilige wet worden voorgelezen. En zingen wij daarna uit Psalm 102, vers 7. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. 102, vers 7, na de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt spreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
U wordt verzocht om met eerbied en aandacht te luisteren naar het woord van God, dat u wordt voorgelezen uit Lucas 24, de eerste 12 versen. Lucas 24, vers 1 tot en met 12.
En op den eerste dag der week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. En zij vonden den steen afgewenteld van het graf. En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij den levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijn woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elfen en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende, zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf over hetgeen geschied was.
Zoeken wij met elkaar Gods aangezicht en in de voorbeden gedenken we aan het bruidspaar Stefan en Jantine. Zullen wij bidden? Dat u sterker bent dan onze dood, Heere. Zo'n wonderlijk God bent u, dat bij u uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. En dat niet alleen door geweld en kracht, maar dat u de oorzaak van onze dood, onze zonde, schuld, dat u die hebt weggenomen volkomen. En u jaagt de dood geen schrik meer aan voor allen die leven mogen uit de levende. En zo mogen wij vanmorgen samenkomen op deze gedenkdag. En mag iedereen het horen, moet iedereen het horen, dat u de dood hebt overwonnen. Dat u zonde, schuld, hel, graf, dood overwonnen hebt. En dat niet alleen voor uzelf. Maar toen u uit het graf kwam, nam uw hele kerk mee. En u zegt tot haar, ik leef en gij zult leven. O gun leven aan onze zielen. En dat wij op deze bijzondere dag, de gedenkdag van uw opstanding, u mogen aanschouwen. Wat is toch Pasen zonder een ontmoeting met de opgestane? Wat is toch een gedenkdag zonder ondervinding van uw levenskracht? En daar smeken wij om, Heere. Al bent u, wat uw lichamelijke aanwezigheid betreft, niet meer op aarde, maar in de hemel. Maar met uw Godheid, genade, geest, majesteit, wijkt u nooit van uw kerk. En gunt uw leven aan hun ziel. Dan looft hun mond uw trouwe hulp. En dat uw lofzang klinken mag op deze wereld, waar de dood schijnt te regeren. En toch is het een overwonnen vijand. Waar alleen door het geloof iets gezien wordt van het koninkrijk Gods. En toch is het er. Heere, schenk ons toch door het geloof te mogen leven. En dat is een geheim. Dat is een geschenk. En dan leven we niet bij wat gezien wordt, maar dan leven bij wat u gezegd hebt. Het levende woord. Gedenk aan de hele gemeente in de kerk en thuis. En waar ze ook verblijft. Gedenken ieder, Heere. En we dragen ze aan u op. Alle zieken. Allen die zorgen hebben over het lichaam. Alle die psychisch een lijdensweg moeten bewandelen. Voor mensen ogen verborgen, maar voor u niet. Heere, denk aan lege plaatsen. Gedenk aan alle nood. Voor mensen misschien onbekend, maar voor u niet. Dat we het dan in uw hand mogen leggen. Alle moeite en alle verdriet. En dat u het nog zou willen gebruiken om ons aan uw voeten te brengen. Aan de voeten van de man van smarten. Die verhoogd is, zo heerlijk verhoogd. En toch de littekens van zijn lijden blijft dragen. En een barmhartig hoge priester is. Die gezegd heeft tot al de zijnen. In al uw benauwdheden ben ik mede benauwd. Heere, wat bent u toch wonderlijk ontfermend. Hoe is het mogelijk dat uw kinderen zo ongelovig zijn, u zo verdenken, u zo verdacht houden, maar dat vandaag hun ongeloof breken mag en de zonnestralen mogen schijnen door alle donkere wolken heen. Gedenk aan een ieder van ons, Heere. Denk aan onze ziel. En dat we spreken en luisteren mogen met onze ziel. En dat u uw heilig woord in ons hart legt. Inbreuk maakt in onze levens. En alle valse rust ons opzegt. En ons afbrengt van alles wat niet Christus is. Heere, gedenk aan hen die de levende zoeken. En die hem niet kunnen vinden. Misschien zoeken ze hem op de verkeerde plek. Heere, wil u ze dan daar brengen waar ze moeten zijn. Want ze weten de weg toch zelf ook niet. Maar wilt u ze bij de hand nemen. En uzelf aan hen bekend maken. Dat ze een ontmoeting mogen hebben met de levende, opgestane Christus. En wat is dan de hele wereld waardeloos en smakeloos buiten u, Heere, kan ze onze harten nooit vervullen. En daarom bidden wij u voor het bruidspaar, Heere, dat aanstaande vrijdag in het huwelijk hoop te treden. En wij vragen u om uw zegen. En dat zij samen u mogen zoeken. U mogen vrezen. Dicht bij het woord leven. En niet in elkaar opgaan. Maar samen u mogen dienen. Heere, schenk het bruidspaar een gezegende dag. Ook met de beide families en allen die hun lief zijn. En dat uw woord die dag open mag gaan. En ook met het bruidspaar mee mag gaan. Zegent u hen, Heere. Boven bidden en boven denken. En gedenk aan alle huwelijken, gezinnen. Houdt u ons heel goed vast. Omdat u het zelf beloofd hebt, Heere. Dat u, de getrouwde, uw hulp en bijstand nooit zult laten ontbreken. Ook niet als zij zulks allerminst verwachten. Houdt u ons dan heel goed vast in alle stormen van het leven. En dat die stormen daaraan zullen bijdragen dat we dieper wortelen zullen in uw onveranderlijke woord. Denk, Heere, aan ons ondergaande vaderland. Heeft Pasen een heel andere invulling gekregen. En het is allemaal bedrog. En wat is dat leven troosteloos waar u ontbreekt. Wat is dat land arm wat de koning der koningen niet kent en ook niet wil kennen. En desondanks laat Nederland niet los. En wil uw kerk hier doen bloeien en groeien. En dat u ze zelf uitzendt. Ambtsdragers, predikers, evangelisten, zendelingen. En dat ze spreken zullen. Of de mensen het horen zullen of niet. Maar dat ze dat evangelie mogen verkondigen. Dat u bent opgestaan uit de dood. En dat u zult wederkomen. Om te oordelen de levenden en de doden. Doe ons zo leven in het licht van uw wederkomst. Dat vragen wij u. In de verzoening van al onze zonden. Gedenk ze allen die een taak hebben in deze dienst. En wees u merkbaar dichtbij. In spreken en luisteren. Want buiten u is er geen leven. En het rechte leven, lieve, loven, is toch alleen maar waar wij u zien. Amen. De tekst voor vanmorgen is het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 24, vers 1 tot en met 12. En ik lees u het tweede stukje van vers 5 en vers 6, het eerste gedeelte. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Lucas 24, vers 1 tot en met 12. Drie punten. Eerste is twijfelmoedig. De tweede is bevreesd. De derde indachtig. Dus twijfelmoedig, bevreesd en indachtig. Wij gaan er nog van zingen met elkaar op Psalm 30, vers 3 en 4. Psalm zingt, Gods gunstgenoten, geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Perst eens de bittere tegenspoed, des avonds het benauwd gemoed, tot naar gejammer en geklag. Nou rijst des morgens vroeg de dag, of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. 3 en 4 uit Psalm 30. Het is op de eerste dag van de week, nog heel vroeg, het is nog donker. En dan verwacht je niet dat daar op straat een groepje vrouwen loopt met allemaal tassen bij zich. En wie het zijn kunnen wij van een afstandje niet zien, want het is donker. Dus wat bezielt die vrouwen om zo vroeg zondagmorgen door de stad te lopen met al die tassen? Dan gaan we eerst dus een stukje dichterbij. En dan onderscheiden wij in het donker Maria Magdalena. Als er iemand was die zielsveel van de Heer Jezus hield, was zij het. En als we nog beter kijken, dan zien wij nog meer vrouwen, allemaal liefhebbers van de Heer Jezus. Allemaal vrouwen die heel veel van de Heer houden. Hoe komt het nou dat die vrouwen zoveel van de Heer houden? Dat hebben ze gekregen. En de Heer Jezus vertelt het geheim: wie veel vergeven is, die heeft veel lief. En vandaar dat Maria Magdalena, dat was een vrouw waar 7 duivelen in huisden. Dus die kon je beter niet tegenkomen, hè, voordat ze bekeerd werd. 7 duivelen. En Christus heeft haar bevrijd en verzoend. En haar is veel vergeven en ze heeft veel lief. En dat is toch apart dat je morgen zo vroeg allemaal vrouwen tegenkomt die de Heer Jezus lief hebben. Wat komen die vrouwen doen? Wat bezielt ze om 's morgens vroeg met allemaal tassen te lopen zeulen door de stad heen? En de kinderen in de kerk die weten dat al lang. Want die weten natuurlijk al lang waar het vandaag over gaat. De opstanding van Christus. Wat gaan die vrouwen doen, kinderen? Ze gaan naar het graf. Ja, maar er is toch niemand in het graf? Ja, maar dat weten die vrouwen niet. De vrouwen denken, in dat graf ligt het lichaam van de Heer Jezus. En dat gaan wij verzorgen. En in die tassen zitten allemaal specerijen en zalven. En vrijdagmiddag is dat allemaal haastig verlopen, de begrafenis van de Heer Jezus. En die vrouwen zijn van plan geweest, dat hebben ze vrijdag nog gekocht, al die specerijen. De zaterdag, de sabbat, gerust naar het gebod. En heel vroeg in de morgen, op zondag, de eerste dag der week, gaan zij met al die specerijen en zalven naar het graf. Met de bedoeling om een dode Jezus te verzorgen. En dan kun je wel begrijpen dat die vrouwen niet alleen de Heer Jezus lief hadden, maar dat ze ook heel verdrietig waren. Want de Heer was alles voor hen. Hij was alles. En het laatste wat ze aan hem konden doen was het lichaam verzorgen. En dan weer terugleggen in het graf en achterlaten. En dan nog 10 keer omkijken en dan is het voorbij. En ze weten ook niet hoe ze dan verder moeten leven. Want de Heer Jezus was hun alles. En dat hadden ze heel goed geleerd. Buiten Jezus is geen leven. Dus hoe moeten wij ooit verder leven zonder de aanwezigheid van de Heere Jezus. Eigenlijk hebben ze alleen maar dus liefde en verdriet en 1000 vragen. Hoe kan dit? Hoe kan de Christus sterven? Daar komen ze niet uit. Kijk, ze weten wel zeker dat hij de Christus is, daar twijfelen ze niet aan. Maar dat hij dan kan gekruisigd worden en sterven, daar begrijpen ze niets van. Dus dat zijn die vrouwen die naar het graf gaan, ze hebben de Heere hartelijk lief. Ze hebben heel veel smart. Diepe rouw vervult ons hun hart. En dat niet alleen. 1000 vragen. Hoe kan dit? Hoe kan dit? Dus die vrouwen hebben echt niet zoveel gepraat onderweg hoor. Ze hebben allemaal hetzelfde verdriet, dezelfde vragen, dezelfde liefde. En zo zwijgend af en toe een kort woord gaan die vrouwen door de stad met die zware tassen. En dan komen ze bij het graf, buiten de stad, in de tuin van het huis van Jozef van Arimathea. Die vrouwen waren erbij vrijdag toen de Heere begraven werd, dus ze weten precies waar ze moeten wezen. En dan komen ze eraan en het begint een klein beetje licht te worden en ze zien in dat flauwe schemerlicht en ze staan allemaal stil. De steen is weg. Ze kijken elkaar aan, wat is dit? Ze zetten de tassen neer en ze lopen naar het graf. En dan staat er, en zij vonden de steen afgewenteld van het graf. Was hier gebeurd? En ingegaan zijnde, vonden ze het lichaam des Heere Jezus niet. Hier stoppen we eventjes. Dit valt ons eigenlijk niet op, hè? Vonden ze het lichaam des Heere Jezus niet. Weet je wel dat er, voordat de Heere opstaat, nooit gesproken wordt over Heere Jezus. Pas nadat de Heere is opgestaan, schrijft Gods woord over Heere Jezus. Dus eigenlijk wil Lucas hier al zeggen, vrouwen, denk nou eens even na. Ze vinden het lichaam van de Heere Jezus niet. Hij is de Heere Jezus. Waarom wordt hij een Heere genoemd? Dat gebruiken wij vaak, hè, die uitdrukking Heere Jezus. Wat betekent dat, Heere? Nou, zegt de catechismus, omdat hij ons gekocht heeft. Niet met goud of zilver, maar hij heeft mij met ziel en lichaam van al mijn zonden verlost, met zijn dierbare bloed, en mij gered uit alle geweld des duivels, en zichzelf ons tot een eigendom gemaakt. Hij is de Heere. En dat betekent, in deze 12 verzen, krijgt de Heere Jezus 3 keer een hele bijzondere naam. En elk van die namen laat zien, het graf kan hem niet vasthouden. Waarom niet? Hij is de Heere. En even later zal hij het zelf zeggen, vlak voor de hemelvaart. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zelfs de macht van de dood, waar wij allemaal voor moeten buigen, want we sterven allemaal een keertje. Zelfs de macht van de dood is hem onderworpen. Heere Jezus. Wat betekent dat? Heere Jezus. Dat u gered kunt worden. Omdat hij een machtige Heere is. Groter dan de helper kan uw nood niet zijn. Ik ken je nood niet. God wel. Maar één ding weet u heel zeker. Mijn nood is kleiner dan de Heere. En hij heeft er al zoveel geholpen. En bij hem zijn uitkomsten. Zelfs tegen de dood. Wat een machtige Heere is hij. Zul je toch nooit klein van hem denken. Zelfs Gods kinderen denken heel vaak klein van hem. Of ze vergeten hem helemaal. Of ze wantrouwen hem. En ze denken, maar de Heer heeft mij vergeten. De Heer heeft mij verlaten. Maar hij is de Heere Jezus. Weet je wat deze vrouwen hebben? Ja, dat heb je net verteld. Liefde, verdriet en heel veel vragen. Maar waar hebben ze heel weinig van? Ik ben benieuwd of de kinderen dat ook weten. De vrouwen hebben heel veel liefde, maar waar hebben ze heel weinig van? Weten jullie dat? Ik zeg niet dat ze het helemaal niet hebben, dat kan niet. Maar ze hebben er heel weinig van. Geloof. Ze hebben heel weinig geloof. Veel vuur en weinig licht. Er zijn ook discipelen geweest van de Heere. Ik denk aan Martha en Maria, de zusters van Lazarus. Die zie je niet bij het graf. Die hadden daar niks te zoeken. Maar deze vrouwen, in een aanhankelijke, oprechte liefde, en dat is waar, hè? Het was oprechte liefde. Maar ze hadden het woord van de Heere Jezus naast zich neergelegd. Net als de 12 apostelen. De Heer had het ze keer op keer gezegd. Ik moet lijden, overgegeven in de handen der zondaren. Ik zal gekruisigd worden, ik zal sterven. Ten derde dagen zal ik opstaan. En die mannen hebben gemompeld. Opstaan ten derde dagen was dat nou toch. En ze hebben het naast zich neergelegd. Wat is ongeloof? Het woord des Heeren naast je neerleggen. Omdat je het niet begrijpen wilt of niet begrijpen kunt. Niet bij het woord leven. Dat is ongeloof. Gods kinderen zitten vol met ongeloof. Er is een strijd van binnen tussen geloof en ongeloof. En als je die strijd niet kent, kun je afvragen of je wel geloof hebt. Want het geloof worstelt altijd met ongeloof. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja maar, ik kan toch niet geloven als ik dat wil. Gods kinderen komen er ook achter. Hè? Die kunnen niet geloven als ze het willen. En toch zeg ik daar wat bij. Door de ontdekking van de Heilige Geest is hun ongeloof tot schuld geworden. Wij gebruiken het als excuus. Kan toch ook niet zelf. Maar als God u overtuigd heeft van zonde, wordt ongeloof schuld. En dan kom ik toch even bij je langs om je een persoonlijke vraag te stellen. Is je ongeloof een excuus voor je? Kan me toch ook niet helpen? Kan toch ook niet geloven? Dat kan ik toch niet? Of is het ooit schuld geworden? Als je ongeloof schuld is, roept u dag en nacht naar de hemel. O God, verbreek mijn ongeloof. Dat is een groot verschil, hè? Dus we gaan deze vrouwen niet goed praten. En je leest in het woord, dat lees je in Marcus, dat de Heer zijn discipelen opzoekt. En hij verweet hun een ongelovigheid en hardigheid van hart. Dus wat betekent dat? De Heere Jezus verwijt zijn kinderen nooit iets. Al vallen ze lang uit in de zonde. Hij verwijt ze niet. Eén ding verwijt hij ze wel. Hun ongelovigheid en hardigheid van hart. Waar doe je het meeste verdriet mee? Met je ongelovigheid en je hardigheid van hart. En met alle liefde die die vrouwen mogen hebben, gaan we ze toch niet prijzen. En toch zou ik graag willen, heel die kerk en de mensen thuis, een hart hadden vol met liefde. Al zoek je hem dan misschien op de verkeerde plek, alles beter dan de Heer helemaal niet zoeken. Ze gaan het graf binnen, het graf was een kamertje uitgehouwen in de rotsen, dus bij ons zitten de graven in de grond. Maar in die tijd hadden de rijke mensen hun graven uitgehouwen in de rots. Had je eerst een klein portaaltje en dan daarachter de eigenlijke grafkamer. En daar lagen dan op bankjes de lichamen van de gestorvenen, niet in een kist, maar ingewikkeld in doeken. En zij komen dat grafkamertje binnen, beginnen al een beetje licht te worden, net genoeg licht om in dat grafkamertje te kunnen ontdekken, leeg. Later blijkt, dat weten we nu nog niet, maar dat heeft Petrus gezien, dat in een hoekje, netjes opgevouwen, de grafdoeken liggen. Kun je wel begrijpen wat hier staat? En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren. Twijfelmoedig. Wat is dit? Het enige op de wereld wat nog waarde voor hen had, een dode Jezus, is ze nu ook ontnomen. En ze zijn verslagen. Wat is dit? Nu hebben we echt helemaal niets meer. Waar hebben ze het lichaam gelaten? Waar is hij? Daar sta je dan met al je tassen met specerijen. Gods kinderen zijn wel eens geschokt, twijfelmoedig over dingen die eigenlijk reden zijn van grote blijdschap. Want dat lege graf is reden van grote vreugde. En dat zal de engel straks zeggen. Wat betekent het lege graf? De Heere is opgestaan uit de doden. En die vrouwen zijn twijfelmoedig. Dat is nou het ongeloof, hè? Dat maakt zelfs van reden van blijdschap reden van twijfelmoedigheid. En God kan zoveel ontmoetingen brengen in het leven van zijn kinderen, dat zij denken, al die dingen zijn tegen mij. Dat is een uitspraak van vader Jacob. Simeon is er niet, Jozef ben ik al kwijt, nou pak je met Benjamin ook nog af. Al die dingen zijn tegen mij. Hij bedoelt eigenlijk, Jacob is tegen al die dingen. En later blijkt, en dat had die man toen ook niet kunnen bekijken, later blijkt dat dit de weg was om ze allemaal terug te krijgen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Leven wij bij het woord. Is de Bijbel jouw eten en drinken, je lievelingsboek? Ja, ik lees elke dag in het woord, bij elke maaltijd, doen wij al jaren, elke maaltijd een stukje lezen. Nee, dat vraag ik niet. Ik vraag niet, leest u trouw in de Bijbel? Ik vroeg, leeft u uit dat woord? Een gemeente die niet uit het woord leeft, wordt zo weggespoeld. Die heeft geen overlevingskracht. Wat hebben we nodig om stand te houden in deze tijd? Dat je geworteld bent in het woord. Dus dat betekent, en rekent er maar op dat ik u daar heel vaak aan ga herinneren, onderzoek de schriften. Onderzoek die Bijbel. Dus dat is niet alleen aan tafel een stukje lezen. Het meeste gaat het ene oor in en het andere uit. Maar zoek elke dag een stil moment om die Bijbel te onderzoeken. En de een heeft er meer tijd voor dan de ander, dat is waar. Maar leef bij het woord. Kinderen van God, leef niet bij je gevoel. Dan in de wolken, dan in de kolken. Maar zoek geworteld te zijn in het woord van God. Wat is een christen vaak toe geneigd om het anker van zijn hoop uit te werpen in het schip? Kan hij het goed zien. Maar dat anker der hoop moet buiten het schip, in de vaste rotsgrond van het woord van God. En dan ligt uw scheepje veilig. Kan stormen, kan zwaar stormen. Maar dat anker heeft grip. Dat was ons eerste punt. Twijfelmoedig. Het wordt nog erger, vrouwen. Ziet, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Wat zul je geschrokken zijn. Wat zullen die geschrokken zijn? Sta je er in zo'n schemerig kamertje, vol emotie, twijfelmoedigheid en ineens twee mannen met blinkende kleding. Dus wat gebeurt daar? En als ze zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigde, nou, dat kan ik begrijpen. Dat die vrouwen bang worden. Ze brengen iets mee, die engelen, want dat zijn het, van het ongeschapen licht wat in de hemel is. En in dat licht zien wij onze zonden. Dus altijd als er een engel verschijnt, lees in het woord, dan vrezen mensen. Want die engelen die komen uit de hemel en in die sfeer van heiligheid, dan voel ik en zie ik mijn vuiligheid. Dus het is niet alleen schrik, het is ook die confrontatie met die heilige engelen. En in die heiligheid zie ik mijn onheiligheid en ik verschrompel als het ware tot, en die vrouwen kijken naar de grond. En dan zeggen die engelen, wat zoekt gij de levende bij de doden? Waar komen die engelen vandaan? Uit de hemel. Zijn die zelf gekomen of zijn ze gestuurd? Die zijn gestuurd. Wie heeft ze gestuurd? God. Waarom heeft hij ze gestuurd? Als God zijn liefde in je hart legt, hij laat je nimmer omkomen. En al ben je misschien verkeerd bezig en zit je tot hier met ongeloof en zoek je de Heer op de verkeerde plek, hij komt die vrouwen tegemoet. Wat zie je hier in die twee mannen waar die vrouwen zo van schrikken? Dat is Gods liefdevolle trouw. Hij laat die vrouwen hier ronddolen. Hij komt ze tegemoet om ze te onderwijzen. Wat een liefdevolle God hebben deze vrouwen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Dat is een vermaning, hè? Een bestraffing. Maar wel op een liefdevolle manier naar voren gebracht. Die engel zegt niet, wat beziel jullie toch, wat doe je hier? Weg, terug. Neem die specerijen maar weer gauw mee. Maar die engel spreekt die vrouwen liefdevol aan. En toch met een zacht verwijt. Vrouwen, wat zoeken jullie de levende bij de doden? Wat zoek je nou een levende Christus in het graf? Dan zegt hij dus twee dingen. Om te beginnen dat die vrouwen de levende zoeken. En ten tweede is dat ze die levende zoeken bij het graf. Verkeerde plek. Welke mensen gaan de levende zoeken? Mensen die het in de dood niet meer kunnen houden. Die zoeken de levende. Die van hem gehoord hebben. In alle nood en dood van hem gehoord hebben. O, wat zoek je de levende. Die zoeken de levende. Die zoeken het ware leven. En die zijn eraan ontdekt dat al had je de hele wereld tot je beschikking. Dat is het leven niet. En die zoeken het ware leven. Meestal als God in een mensenhart gaat werken, begint dat met gemis en verlangen. Je komt erachter, ik ben zonder God en ik kan hem niet missen. En die mensen die gaan roepen naar een onbekende God. En ze kunnen niet ophouden met roepen. En ze weten één ding. Dat is het ware leven. Als ik hem mag hebben, als ik hem mag kennen. O, als ik maar zijne was, als ik maar bekeerd was, als ik maar een kind van God mocht zijn. En zo trekt de Heere die mensen naar zich toe met koorden van verlangen. Meestal in een later stadium gaat God ze ontdekken aan hun schuld. Dat eigen schuld is dat ze God kwijt zijn. Omdat ik met hem gebroken heb. Maar vaak begint hij met verlangen. En dan zoek ik de levende God. Of beter gezegd, de levende God zoekt jou. Hij is de eerste, ik niet. Dat is het leven. En als ik dan ooit gehoord heb van de Heer Jezus Christus, al was het maar zijn naam, alleen maar zijn naam. Het zuizen van een zachte stilte, zaligmaker. En dat hij niet gekomen is voor goede mensen, maar voor de allerslechtste. Denk dat niet dat hij alleen goede mensen wil hebben. Juist niet. Hij zoekt zondaren. En nooit was er iemand te slecht of te dood of te genadeloos. Echt niet. Je hoeft geen beginnetje te maken. Dat kun je ook niet. De levende. En deze vrouwen zochten de levende. Die hebben dus geleerd. Alles buiten hem. Dood. Die zijn met alles buiten de Heer Jezus een keer in de dood terechtgekomen. Ik ben de dood. Hij is het leven. En dan wordt die Heer Jezus te leven als het ware een hele sterke magneet. En jij bent een stuk verroest ijzer. En die magneet die trekt dat stuk ijzer naar zich toe. En deze vrouwen worden naar de levende als het ware toegetrokken. Ze lopen niet zelf, ze worden getrokken. Hij is de levende en alles buiten hem is het leven niet, echt niet. Zoek het leven niet in jezelf, dan zoek je het op de verkeerde plek. Heel veel mensen, ook na ontvangen genade, zoeken het leven in hun gevoel. In hun liefdesuitgangen. In hun berouw. In, ja, iets in zichzelf. Dus waarom pakt de Heer dat altijd weer af? Dan maak je daar je Christus van. Leer je dat nou nooit? Ik ben bang van niet. Dus daarom pakt God het altijd weer van je af. En dan zegt het avondmaalsformulier zo mooi. Daar wij midden in de dood liggen. En buiten hem ons leven en zaligheid zoeken. Dan betuigen wij daarmee. Ja, wat betuig je daarmee? Ik ben de dood. En hij is het leven. En ik zoek het leven buiten mij. En het mooie is dat als u het leven buiten u zoekt en vindt, dat dan de genade in u weer opbloeit. Leer ik het dan nooit? Gods kinderen zijn zo hardleers. Ze denken, nou zou ik nooit meer twijfelen. Nou zou ik het nooit meer in mezelf zoeken. En even later zijn ze weer bezig. Kind toch, wat zoek je het leven in de doden? Jij bent het leven niet. Hij is de weg, de waarheid en het leven. U niet. Dus wat is nou het rijkste kind van God? Dat is een mens die niets heeft. En de Heere Jezus in alles nodig heeft. Alles. Maar voordat je daarachter bent, heb je heel veel vallen en opstaan moeten ervaren. De geestelijke armoede is de rijkste genade. Ik kan Gods kinderen hier niets beters toewensen dan de bedelstand. En om erover te preken, dat gaat nog wel. Maar om het te beleven, en die kunnen de Heere Jezus niet meer missen. Echt niet. Die lopen hem gewoon achterna. Heel de dag. Wat ben je dan gelukkig? Je zoekt hem op de verkeerde plek. Je gaat de levende Christus nog niet in een graf zoeken. Hij is hier niet. Zie je toch? Maar hij is opgestaan. Is dat letterlijk? Hij is opgewekt. Zoals ouders hun kind wakker maken, heeft God de Vader zijn zoon opgewekt. Meestal in het woord wordt de opstanding toegeschreven aan God de Vader. En daar ligt een rijke troost in. Want wat wil God de Vader zeggen als hij zijn zoon uit het graf roept? Mijn zoon, ik ben tevreden met uw werk. Heel de schuld is weg van mijn kerk. De wet is volbracht. Mijn gerechtigheid is tevreden. En daarom, mijn zoon, uw werk is af. En ik roep u uit het graf. Als een betoning dat ik tevreden met u ben en met uw werk. Goede Vrijdag, hè, dat is de betaaldag van de Heer van de kerk van Christus. Volkomen betaald. Wat heb je dan nog nodig? En veel mensen denken, moet ik naar mijn Pasen? Goede Vrijdag is toch alles al? Nee, Goede Vrijdag is niet alles. Wat is Pasen? Dan spreekt de rechter. De vrijspraak van de rechter is Pasen. Daarom zegt Paulus ook, hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dus wat is Pasen als je het verstaan mag? Christus komt het graf uit. Wat heeft hij in zijn handen? De getekende kwitantie. Voldaan staat erop. En wat zegt hij tegen zijn discipelen? Vrede zij u. Wat voor vrede? De vrede Gods. God heeft niets meer op je tegen. Schuld en zonde zijn voldaan, die zijn voldaan. En dat is Pasen. Christus wordt gerechtvaardigd. En met hem zijn hele kerk. Als u dat gaat verstaan, hè, dan kan ik natuurlijk aan je vragen. Waar heeft God je zonde weggenomen? Waar heeft hij dat hele pak van je schouders gelicht? En daar zult u dan toch iets van moeten weten. Maar het diepste antwoord is, dat is gebeurd in de opstanding van mijn koning. Daar heeft God mijn schuld weggenomen. Moet toegepast worden, hè? Maar de heilsfeiten, dat je daar je anker mag uitwerpen, dan krijg je vastigheid in je leven. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was. Wat doet die engel? Hij bestraft ze op een zachte wijze en hij maakt die vrouwen vast in het woord. Dus wat ik probeer, doet die engel ook. Hij probeert die vrouwen te laten wortelen in het woord van God. Hij zegt niet alleen, kijk maar, dat graf is leeg. Maar hij zegt, dat heeft hij zelf gesproken. Hij gaat die vrouwen vastmaken in het woord van de heiland. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was. Zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. Dus wat doet die engel? Hij brengt in herinnering het woord van Christus zelf. Wat is het beste medicijn tegen hardnekkig ongeloof? Gedenkt aan het woord. Gedenkt daaraan. Hij heeft het zelf gezegd. En je ziet die vrouwen denken. Dat ziet hij. En het is of heel langzaam, net als buiten, de zon opgaat in hun harten. Maar voor we naar het derde punt gaan, nog even één woordje. En dat is het woordje moet, in vers 7. De zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weer opstaan. Waarom moet dat? Dan kom ik bij de andere kostbare naam van de Heer en dat is de Zoon des Mensen. En dat is in de Bijbel een aanduiding voor de Messias. En wat voor Messias? Lees het maar na in Daniël 7. De Koning der Koningen en de Heere der Heren. Hij krijgt alle macht over hemel en aarde. Alle koninkrijken zijn hem onderworpen. Die zoon des mensen kan niet in het graf blijven. Dat was de strijd van de discipelen. Hij is de zoon des mensen. Hij is de Messias. Hij is het echt. Maar hoe kan hij dan sterven? Discipelen, draai het nou eens om. Hij is de zoon des mensen. Ja. Hij is de Messias. Ja, dat klopt. Maar dan weet je toch, mannen en vrouwen, dat hij niet in het graf kan blijven en dat hij moet opstaan. Hij moet lijden en sterven om de volkomen verzoening aan te brengen. En hij moet opstaan om die verzoening te schenken aan mensenkinderen. Hij heeft niet alleen verdiend, en dan moet je het zelf maar zien dat je eraan komt. Maar hij is een middelaar van verdiensten en van toepassing. Hij geeft het je persoonlijk. Zoon des mensen. En dan komen we pas bij ons derde punt. En ze werden indachtig zijner woorden. Het geloof ontwaakt. Dat is natuurlijk genade, maar dat is middelijkerwijs de herinnering aan het woord van Christus. Ze worden vastgemaakt in het woord. En wat doen die vrouwen? Wedergekeerd zijnde van het graf, ik weet zeker dat die tassen er nog zijn blijven staan, boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. Wat doen ze? Zo snel als hun benen hem dragen kunnen, zijn deze vrouwen de eerste menselijke boodschappers van het evangelie. En dat is eigenlijk iets bijzonders. In die tijd mochten herders en vrouwen niet getuigen voor de rechtbank. Dat is in onze tijd onvoorstelbaar, hè? Maar in die tijd was dat zo. Herders en vrouwen, die stonden kennelijk zo laag genoteerd, die mochten niet getuigen voor de rechtbank. Wie zijn de eerste getuigen van de geboorte van Christus? Herders. Wie zijn de eerste getuigen van de opstanding van Christus? Vrouwen. Dus dat betekent, bij God staan herders en vrouwen niet laag genoteerd, maar zo hoog dat zij de eerste boodschappers zijn van het lege graf, het paasevangelie. De Heere is waarlijk opgestaan. En daar zitten die mannen als bange vogeltjes bij elkaar. Wat zit er in hun hart? Liefde. Die is nog steeds niet uitgeblust. Veel verdriet en 1000 vragen. Wat doen die vrouwen? Ze gaan naar de discipelen. Ze weten natuurlijk precies waar dat die mannen wonen en ze gaan naar de discipelen. En ze boodschappen dit wonderlijke woord. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, Jacobus' moeder, en de anderen met haar, die dit tot de apostelen zeiden. Wat zullen die apostelen blij geweest zijn? Zul je nooit zeggen ongelovige Thomas, want ze waren het allemaal, hè? Alleen de levende Christus zelf was in staat om hun ongeloof te verbreken. Ze waren allemaal ongelovig. En haar woorden schenen voor haar als ijdel geklap. Dat wil zeggen, onzin, kan niet, je bent niet wijs. En ze verzetten zich er eigenlijk tegen. Ze willen niet hopen zonder grond. Ze kunnen het ook niet geloven. Ze zitten zo gevangen in een ongeloof. Ze hebben het woord naar zich neergelegd. En dan zit je gevangen in de gevangenis van het ongeloof. En haar woorden schenen voor haar als ijdel geklap. En zij geloofden haar niet. En toch, Petrus en Johannes staan op. Dus dat ijdel geklap, ja, ze gaan toch nadenken. En Petrus en Johannes zeggen, kom, we gaan toch kijken naar het graf. Vinden jullie het niet vreemd dat Petrus er ook bij is? Zo'n man ontsla je toch? Als je nou zo'n personeelslid had, hè? Dan zeg je toch, joh, ga wat anders doen. Ik hoef jou echt niet meer te zien. En Petrus hoort er nog steeds bij. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat Petrus daar nog steeds bij zit. Nou ben ik heel benieuwd naar het antwoord wat je gaat geven. En ik hoop dat je gaat zeggen, hij had een biddende Heer Jezus. En daarom was zijn geloof niet opgehouden. Dus niet denken, Petrus was een goede man. Petrus was bekeerd. Petrus bleef de Heer lief hebben. Nee. Petrus had een goede Christus. En hij lag vast in de voorbidding van Christus. En daarom is hij hier nog. En die andere discipelen waren geen haar beter en ze hebben Petrus in hun midden opnieuw opgenomen. Kom maar Petrus, kom maar bij ons. Want we hebben het allemaal verkeerd gedaan. We zijn allemaal weggelopen. We zijn allemaal geërgerd. Kom maar bij ons, Petrus. En dan die gebroken, geknakte man hebben ze in hun midden opgenomen. Deze discipelen stonden niet zo hoog. En deze zondaar is door die medezondaren hartelijk verwelkomd. Zou dat hier ook zo gaan? Dat als iemand schandalig zondigt, dat je hem toch weer opneemt. Kom maar bij ons, want wij deugen ook niet. Petrus is erbij. Petrus opstaande, liep tot het graf. En nederbukkende, zag hij de linnen doeken liggende alleen. En ging weg. Zich verwonderde bij zichzelf van hetgeen geschied was. Dat is apart, hè? Dat die linnen doeken niet in een hoek gekwakt zijn, maar keurig opgevouwen. Hier zijn geen grafrovers aan het werk geweest. Maar de Heere is zo volkomen overwinnaar over de dood, dat hij zelfs de grafdoeken die hij niet meer nodig had, keurig netjes heeft opgevouwen en in een hoekje neergelegd. De dood is overwonnen. Hij hoefde niet hals over kop het graf uit. Hij kon rustig het graf uitschrijden en zelfs die steen heeft hem niet tegen kunnen houden. In de tempel zijn de priesters ook aan het werken. Die zijn bezig met de eerstelingen van de gerstenoogst. Dat is wel mooi, hè? Dat dat precies samenvalt. Op de dag na de Sabbat, de eerstelingen van de gerstenoogst, worden de Heere voorgesteld. En wat is Pasen? Dat is de eersteling. En Gods kinderen, die mogen hoop scheppen uit Heere Jezus, uit Zoon des Mensen en uit het woordje moed. Als je het eigendom van de Heere Jezus bent, dan weet u wat dood is en leven. Dan weet u wie Adam is en Christus. Dan ben je een keer met alles in de dood terechtgekomen. En niet omgekomen, maar levend gemaakt met hem. Paulus zegt, één plant met hem geworden. Zo ingelijfd in hem, dat omdat Christus moet opstaan. En daar heb je de verrekijker van het geloof voor nodig, om dat te weten. Dan mag u met die verrekijker van het geloof, dan mag u kijken door dood, graf, oordeelsdag heen. En dan mag u weten, ik zal opstaan. Eenmaal zal ik opstaan uit de doden. En mijn koning zal niet rusten, voordat hij mijn stof nieuw leven heeft ingeblazen. En dat ik mag opstaan uit het graf. En wat ga je dan doen? Heer, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Nog een woordje voor mensen die alles zoeken behalve de levende. Wat zul je met een teleurstelling uitkomen? En ik hoop dat het dan niet te laat is. Dus kinderen, jongeren, jullie zijn nog jong. De beste tijd van je leven om de Heere te zoeken is de jonge jaren. En wat is het dan om de levende te zoeken? Dat is dat alles in jou erop gezet is. Dat je geen rust meer hebt. En dat maar om één ding te doen is. Om hem. Nu nog een woord voor hen die de levende zoeken en hem niet kunnen vinden. Wacht op de Heere en wees sterk. Als het je om hem te doen is, hij zal u vinden. Maar het zal altijd een verrassing zijn. U kunt hem nooit voorrekenen, u kunt hem niet narekenen, maar het zal een verrassing zijn. En het zal een verrassing zijn die je nooit kunt vergeten. Hij wordt gevonden hè, van hem die nooit naar hem gezocht hebben. En wat zul je blij met hem zijn. Zielsblij. Alle menselijke banden hier die zullen een keer breken. Maar de banden die God legt die zijn onbreekbaar. De Heere Jezus. Hij leeft en hij zegt tegen zijn lievelingen, en gij zult leven. Amen. Het vierde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd. En die psalm gaat dus over de Allerhoogste Koning. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven. 21:4. Zullen we samen danken? Heere, leg uw drie kostbare namen in het hart van allen. Dat u bent, Heere Jezus, de levende en de Zoon des mensen. En dat we u mochten liefhebben, omdat u het waardig bent. Heere, schenk ons uw ontdekkend licht. En trek ons toch dat we u zullen nalopen. En dat uw kerk nog eens een keer blij mag zijn met u. Werkelijk zo verblijd. En dat ze hun kruis weer vrolijk dragen mogen. En de verrekijker des geloofs ter hand mogen nemen. En door dood en graf mogen heen kijken naar Immanuels land. Daar is alleen maar leven en liefde en licht. Heere, doe verzoening over ons ongeloof. Over onze duizend verdenkingen en verdachtmakingen. En maak ons vast in het woord. Dank u, Heere, voor het woord. Ook het woord van deze morgen. Amen. Onze slotzang vindt u in Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken telkens stond. 40 vers 8. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.